Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid, vertroosting van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 19, de verzen 1 en 4, het ruime hemel rond, verteld met blijde mond, Gods eer en heerlijkheid. Psalm 19, vers 1 en 4. Wij belijden het geloof, gemeente, in dankbare verbondenheid met ons voorgeslacht en aan de kerk van alle plaatsen. Wij doen het met de woorden van Nicea en we zingen daarna het vijfde vers uit Psalm 19, des Heren vrees is rein. Psalm 19, vers 5. Wij belijden dan te geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de eengeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Ten derde dagen opgestaan naar de schriften en opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden en zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zoeken wij het aangezicht van God in onze gebeden. Almachtige en eeuwige God en barmhartige Vader in de hemel. Wij komen voor uw aangezicht deze tweede dienst op uw dag. De dag van uw Zoon, de dag van rust. En wij danken u dat we die mogen ontvangen en deze dienst mogen ontvangen. En uw woord mogen ontvangen in lezing en prediking daarvan. Heren, als de psalm wilde uitdrukken wat het is wat u geeft, dan spreken zij van een geopende fonteinen van heil dat nooit vergaat. Van uw leer, dat is toch niet anders dan de leer van uw Zoon Christus, die niets dan goeds verspreidt op deze wereld. Meer waard dan het fijnste goud. Meer smaakvol dan wat hier ook maar ons zou kunnen smaken en of ten deel vallen. Heren, wij belijden u dat wij vaak heel armelijk leven, omdat we dit niet zo beleven. Vergeef ons dat, want dat ligt niet aan u, maar aan ons. En leer ons dan om smaak te hebben aan u, om van u te mogen leren genieten. Niet alleen van uw gaven, maar van uzelf. Van uw gemeenschap, van uw aanwezigheid. Schenk dat, Heere. Dat is een genadegave waarom we u bidden. En geef daarom dat uw woord mag opengaan en gesproken mag worden met kracht van uwentwege door de Heilige Geest. Dat onze harten er licht en vrolijk in u van mogen worden. Maar ook vermaand zullen worden als er dingen zijn die weg moeten, maar die wij zelf ook weer niet weg kunnen krijgen. Maar u wel, in de kracht van uw heiligende geest. Heere, wil dus zelf het woord openen, uw dienaar helpen in de verkondiging ervan, de harten van de gemeente openen. Geef dat ons aller oog op u, Heere Christus, gevestigd mag staan. Wil ons allerlei gaven ook geven die wij nodig hebben, ook om als een christen morgen en al de dagen van de week en al de dagen van ons leven, om als een christen te kunnen gaan en staan in deze wereld, in de maatschappij, te midden waarvan u ons zet, om met uw gaven toegerust te mogen getuigen en te mogen dienen. Niet ons eigen welzijn, maar te mogen denken aan en te mogen gericht zijn op uw eeuwigblijvend koninkrijk. Hebt u het immers niet gesproken, o Heiland, dat wij voor alle dingen en boven alle dingen zullen zoeken het koninkrijk van u en van de Vader? Maar help ons daarbij, Heere, en wees ons genadig. Zegen de gemeente, de herder en leraar die u hier gesteld hebt, alle die in enig ambt of dienst hier mogen, de gemeente mogen dienen, en alle gewone christenen die in de wereld mogen dienen. Wij bidden u voor uw kerk in breder verband, in ons vaderland, ook daarbuiten. Zegen daartoe het werk van zending, prediking en evangelisatie en hulpverlening. Laat het vol mogen zijn van u, opdat deze wereld uw grote daden zal mogen kennen. Want de wereld is niet voor de verlorenheid bestemd, maar is van u. En wij bidden u, wil uw koninkrijk meer en meer vestigen. En wil het eenmaal heerlijk openbaren. En maak ons gereed. Want is ons leven ergens anders voor dan dat we gereed gemaakt worden voor uw koninkrijk. Heere onze God, onze verwachting is van u. Hoor ons, o God, om Christus wil. Amen. Wij lezen uit de Bijbelgemeente vanavond allereerst uit het boek Spreuken, hoofdstuk 1, vers 1 tot 7. Dat is ook de tekst voor de prediking. En wij lezen uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Korinthe, hoofdstuk 1, vers 18 tot 25. Maar eerst Spreuken 1, vers 1, de tekst voor de prediking. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, om aan onverstandigen schranderheid te geven, aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen. En wie verstandig is, zal wijze raad verwerven. Om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Zover de lezing uit het Oude Testament. Het nieuwe, 1 Korinthe 1, vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. Tekst dus Spreuken 1 vers 1 tot 7, maar voordat we overgaan tot de prediking, gemeente, zullen we zingen Psalm 34 vers 4, 5 en 6. Psalm 34 vers 4, 5 en 6. En u hebt gelegenheid om uw gaven te geven in een drietal collecten. De eerste is die voor de Israëlzondag, de tweede voor de instandhouding van de eredienst, de derde voor de instandhouding van het kerkgebouw. Hartelijk aanbevolen, de dienst des Heren, voor uw gaven. Ik deel u ook nog mee, of wijs u erop dat er zingen is na de dienst, straks. Psalm 34, vers 4, 5 en 6. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. De vreze des Heeren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Gemeente, ik ben met de emeritatus, ik preek overal en nergens. Ik had een poos uit de psalmen gepreekt deze zomer. En ik dacht ineens, laat ik nu eens beginnen aan spreuken. Ik weet niet of u nou veel in dat boek Spreuken leest. In de psalmen lezen we natuurlijk, denk ik, allemaal wel. We zingen ze in ieder geval. Hè? In de psalmen gaat het over het hart, zou je kunnen zeggen. Dat levert veel herkenning op. Maar dat boek Spreuken, dat lijkt wel één grote verzameling van ouderwetse, zeg oudbollige uitspraken te zijn. Daar kan een modern mens uit deze tijd toch weinig of niets mee. U zegt, ik zou het niet weten, want ik ken ze misschien niet eens. Het is maar een enkele keer dat, als ik eens iemand spreek, weet u wel, en ik vraag, wat is nou je lievelingsboek uit de Bijbel? Het is me overkomen dat iemand zei, ja, het boek Spreuken. Maar ik vrees dat het een uitzondering is. Kunnen we toch niet zoveel mee? Maar, gemeente, het gaat niet lukken om met goed fatsoen dat boek Spreuken op een afstand te zetten. Juist als je de inleiding op het boek leest, en we lazen die, vers 1 tot 7, kom je meteen op het spoor van het grote belang. Dat is vers 7, dat is de kern, zou je kunnen zeggen, van de inleiding, maar ook de kern van het hele boek Spreuken. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis, maar dwazen verachten wijsheid en tucht. Ik spreek u dus over de Heren vrezen. 1. De noodzaak om in God te geloven. 2. Geloven maakt wijs. 3. Een christen groeit in geloof en wijsheid. Dus de vreze des Heren, de Heer vrezen. De noodzaak om in God te geloven. Geloven maakt wijs. Een christen groeit in geloof en wijsheid. De noodzaak om in God te geloven. Dat is dat vers 7. Vreze des Heren is het begin van de kennis, maar dwazen verachten wijsheid en tucht, vermaning. Nou, je hebt hier dus de kern, zei ik u, gemeente. De vreze des Heren, daar gaat het om. Dat is het wat in het leven om draait. Daar ben je mens voor, om dat te doen. Daar heb je het doel van je leven. Het hoort ook helemaal bij het mens zijn om iemand te vrezen, om eerbied te hebben voor iemand, voor een hoger iemand. Het is ook noodzakelijk om dat te doen, de Heer vrezen. Ja, maar u hebt het over de noodzaak van geloven. Dat is hetzelfde. De Heer vrezen is hetzelfde als in de Heere geloven. Je zou kunnen zeggen, in het Oude Testament zeggen we, je moet de Heere vrezen. In het Nieuwe Testament is dat, je mag in de Heere geloven. In de Heere vrezen zit hetzelfde als in de Heere geloven. Wat zit daar dan in? Dat de Heere in de eerste plaats op grote afstand staat. Vrezen, eerbied hebben. Als je bedenkt wie hij is en hoe groot hij is. Tegenwoordig denken we dat de wereld groot is. Het. In ieder geval het heelal, de wereldruimte. En eerlijk gezegd zijn we gaan denken dat God klein is. Maar dat moet weer eens omgedraaid worden in je hoofd en in je hart, gemeente. Niet de wereld is zo groot. Maar God is groter. Vandaar de Heere vrees en eerbied voor hem hebben. Maar tegelijkertijd is de Heere ook zeer dichtbij. Hij kan tot je spreken, tot in je hart toe. Hij kent je persoonlijk. Hij is je meer nabij dan de meest nabije naaste. De Heere gemeente is dichterbij dan je vrouw, je man, je vriend, je ouder, je kind. Hij kan ook zomaar je leven binnenkomen. Saulus van Tarse die is daar wel achter gekomen. Dat de Heere zomaar binnen kan komen. Kost hem geen moeite. Zo dichtbij is hij. Dus ver weg en dichtbij. Afstand, toch dichtbij. Naast die eerbied is er ook de liefde. De Heere vrezen, in de Heere geloven, daar zit ook de liefde in. Dat vrezen en liefhebben bij elkaar horen, dat hoef ik u eigenlijk niet eens te bewijzen, gemeente, want dat weet u van binnenuit, zal ik maar zeggen. Dat weet je uit het feit dat de wet van God, hoort u iedere zondagmorgen ook, dat de wet van God is een liefdewet. Je zult de Heere, je God, lief hebben met heel je hart. Je moet weten dat de wet van God het allerbelangrijkste is in hemel en op aarde. Dat komt omdat de wet van God alles met God te maken heeft. Dus de Heere vrezen is dus ook eerbied hebben voor zijn wet. In de wet van God kijk je zogezegd God in zijn hart. Kun je ook weer heel makkelijk bewijzen, want de apostel zegt: God is liefde. Er zijn wel eens mensen die denken dat dat een of andere slappe uitdrukking is voor de Heere God, maar dat is niet waar. God is liefde. Het wezen van God is liefde, liefhebben. Nou, wat zal de Heere dan anders vragen, met name aan ons mensen, dan om lief te hebben ook. Vandaar de liefdewet. Dus de Heere liefhebben en vrezen, dat is het allerhoogste. Daartoe is ieder mens geroepen. Niet alleen wij kerkmensen. Daartoe is ieder mens geroepen en verplicht. Omdat dat bij je mens zijn hoort. Niemand doet het natuurlijk uit zichzelf. Maar het hoort wel bij je. Vervolgens natuurlijk ook je naaste lief hebben en respecteren. Dan kun je ineens ook begrijpen dat er in Spreuken 1 hier staat: de vreze des Heren is werkelijk het beginsel van de wijsheid, van de kennis. Kennis hebben. U hoort, ik haal de woorden een beetje door elkaar. Dat komt omdat het boek Spreuken dat natuurlijk ook doet. Voortdurend die woorden naast elkaar gebruiken. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis. Kennis hebben, kennen. Dat is ook echt iets wat bij ons mens zijn hoort. Daarin onderscheiden wij ons toch echt van de dieren. Veel moderne mensen die doen net alsof wij veredelde dieren zijn. Maar dat is gewoon niet waar. Wij staan dichter bij God dan bij de dieren, gemeente. Ik zeg het nog een keer, dat moet u goed onthouden namelijk. Wij staan dichter bij God dan bij de dieren. Wij zijn geschapen, zo luidt dat in plechtige bijbeltaal. Wij zijn geschapen in het beeld van God. Een slimme jongen zal zeggen: dominee, dat wat u nou allemaal zegt, kunt u, dat is niet wetens, dat is niet wetenschappelijk bewezen. Gelijk heeft hij, want wij spreken geloofstaal en geen wetenschappelijke taal. En En laat de jongen niet vergeten dat niet wij die geloven een probleem hebben met de wetenschap, maar de wetenschap heeft het enorme probleem hoe zij ooit nog weer kan geloven en hoe zij ooit nog weer tot eerbied voor de Heer kan komen, dat vrezen van de Heer. Dat is hun probleem, niet het onze. Wij hebben het dus over de Heer, vrezen en in hem geloven. Dat is het beginsel van alle kennis. Dat betekent dat je zonder in de Heer te geloven en zonder eerbied voor God niet zoveel weet. Niet zoveel kunt weten. Je weet dan niet van een schepper van de wereld. Je weet dan niet van een koning die overal boven staat. Je weet van geen liefdewet. Je weet van geen eindpunt en geen einddoel voor de wereld of je eigen leven. Ja, wat weet je dan eigenlijk wel? Alle kennis die er bestaat is natuurlijk kennis van Gods schepping of kennis over de mens en over wat goed en kwaad is. Je zou bijna zeggen, dat is de natuurkunde en de psychologie en de ethiek. Er zijn nog meer terreinen natuurlijk, maar om het even samen te vatten. Je moet dus altijd wel bij God uitkomen, gemeente, anders kom je nergens uit. Hou je God buiten de kennis, dan kom je tot de ontdekking dat raadsels alleen maar groter worden. Dan weet je over de schepping en de natuur natuurlijk een hele berg feiten. Ja, maar beginnen. En einde en doel en de samenhang, die ontbreekt dan. En over de mens weet je ook een berg feiten, bijvoorbeeld over je lichaam. Maar ja, het raadsel van de ziel en van de geest. Het raadsel van wat liefde is en wat zonde is. Daar kun je gewoonweg de Heere niet buiten houden, gemeente. En wat goed en wat kwaad is. Dat weten mensen zonder God ook niet meer. 20e eeuw was een eeuw waarin men massaal het geloof in God en ook de kerk dus natuurlijk heeft losgelaten. Het werd meteen ook de eeuw waarin er massale uitbarstingen waren van het kwaad. U snapt, ik denk aan de twee wereldoorlogen. Mensen zonder God weten niet het absolute verschil tussen goed en kwaad en weten al helemaal niet hoe je van kwaad goed zou kunnen worden. Dit allemaal maar gemeente om het te zeggen dat het recht overeind staat. Het vrezen van de Heere is het beginsel van de kennis. Ja, en wat als je nou eens geen zin hebt om de Heere te vrezen? Of je kunt dat naar jouw mening niet. Je hebt dat geloof langzamerhand losgelaten, of je voelde er helemaal niks bij, zeggen we dan, hè? Of steeds minder erbij, of je stond altijd al een beetje vijandig tegenover de Heere God. Het kan op 1000 verschillende manieren natuurlijk. Niet geloven, de Heere niet vrezen. Ja, het boek Spreuken is dan daarover nogal eenvoudig en nogal recht toe, recht aan. Dat zijn de dwazen, zegt het boek. Ik wilde eerlijk gezegd natuurlijk best wel dat ik dat een beetje kon verzachten. Want om nou meteen alle niet-godvrezende mensen en ongelovige mensen, om die meteen dwazen te noemen. Hoe respectloos komt dat over? Ja, maar hoe respectloos komt het over wanneer mensen over hem zeggen, de Heere zeggen dat je geen respect voor hem hoeft te hebben. Maar wij christenen zijn geroepen om wel te bedenken waar het op uitloopt. Geen respect voor de Heere hebben. Dwaasheid, dan word je een dwaas. En wat is het kenmerk van zo'n dwaas? Waar komen die dwazen toe? Zij verachten wijsheid en vermaning. Hoor je wat hier gezegd wordt? Het is bijna revolutionair. Dwazen en goddelozen zijn helemaal niet zo wetenschappelijk bezig als ze zelf beweren. En ze zijn al helemaal niet wijs. Integendeel, je laat als dwaas bij alle wetenschap een enorme brok wijsheid gewoon liggen. Als je de Heere niet vreest, niet in hem gelooft, dan laat je enorme gebieden gewoon verlaten, braak liggen. Of je leeft in ontkenning van een enorm gebied van kennis en wijsheid met alle kwalijke gevolgen van dien. Want dan kun je nooit voluit mens worden. Kun je ook nooit aan je hoge roeping beantwoorden. Tijd om naar ons tweede hoofdstuk te gaan, gemeente. Geloven maakt wijs. Ik ben zo blij dat ik dat eens kan zeggen. Want de hedendaagse mening is natuurlijk, geloven maakt dom. Of houdt dom. Weet je wel, dat beeld hè, van de kerk die tegen wetenschap is en die tegen mensen die aan wetenschap doen, die mensen verstoot. Nou, er zijn wel eens christenen geweest, toegegeven, die alle wetenschap verdacht maakten en die domheid propageerden en domheid uitstraalden, zijn er geweest. Je hebt nog wel christenen die zeggen dat je je als christen ver moet houden van de wetenschap. Daar zou het allemaal niet om gaan, enzovoort. Nou, wij christenen zijn tegen dolgedraaide weten en doordravende en eenzijdige wetenschap. Maar niet tegen de wetenschap op zich. Wij zijn tegen een wetenschap die losgemaakt wordt van wijsheid. Dan komen we bij vers 1 en 2 van Spreuken 1. Bij Salomo, de koning van Israël, de zoon van David. Die heeft die spreuken verzameld namelijk en er een heleboel zelf geschreven. Waarom eigenlijk? Nou, om bekend te maken met wijsheid en vermaning en om woorden vol van inzicht te laten begrijpen. Zegt Salomo. Dus hier is een koning van Israël, het volk van God, die er alles aan gelegen is om zijn volk op te voeden tot kennis, wijsheid, inzicht en begrip. Moet dat dan via die spreuken? Ja, boeken waren er natuurlijk nog niet voor de gewone mensen. Dat snapt u wel. Dus hoe droeg je kennis over? Nou, je kon spreuken natuurlijk makkelijk uit je hoofd leren. Maar daar zorgde Salomo dus voor. Er zijn inderdaad veel koningen en regeringsleiders en tirannen die houden inderdaad graag hun volk wel maar dom. En daarmee ook houden ze ze onder de duim. Maar daar behoort een gelovige Israëlitische koning niet bij. Salomo die heeft zelf om wijsheid gebeden toen hij zijn vader David moest opvolgen als koning. En het volk van Israël moest gaan leiden. En de Heere heeft ook ruimhartig toen Salomo met wijsheid bedeeld en begiftigd. Zelfs zo dat de roem van Salomo in de hele regio bekend was. Als wijze koning. En de spreuken die Salomo opstelt, die zijn ervoor bedoeld dus om heel het volk te laten delen in de wijsheid die hij zelf van de Heer heeft gekregen. Dus gewone christenen, maar ook voorgangers en christelijke machthebbers, maken er hun werk van om kennis en wijsheid te delen. En de kerk heeft altijd de school, het schoolwezen, erg op het hart gedragen. Wat is nu echte kennis en wetenschap? Je merkt dat er in dat boek Spreuken een heleboel woorden worden gebruikt die dicht bij elkaar liggen. Die kennelijk alles bij elkaar met elkaar te maken hebben. We lezen hier van wijsheid, vermaning, inzicht, kennis. Als er iets mis is met wetenschap, soms is er veel mis mee, dan komt dat omdat er maar één woord de boventoon voert. Zeg het woord wetenschap. Dat is dat je dingen weet, dat je informatie, zeer veel, tot je krijgt. Dat je toegang hebt tot een databank van alles wat er maar te weten valt. En dat hebben we tegenwoordig, hè? Je kunt letterlijk alles wat er te weten valt wel ergens opzoeken. Op dat internet. Maar ja, goed. En dan? Wat ga je met al die data doen? Met al die wetenschap doen? En wat doet die wetenschap met jou? Die jongen die zijn opleiding zo mooi heeft afgerond in het een of het ander, die wil aan het werk. Alle wetenschap moet ook toegepast worden. En wordt ook toegepast. En er valt waarachtig veel te doen in de wereld natuurlijk. Daar moeten grote problemen worden opgelost. Daar heb je kennis en wetenschap en veel data voor nodig. Maar je hebt er vooral ook wijsheid voor nodig. Nou, we weten allemaal wel dat veel weten wat anders is als wijs zijn. Veel weten is nog maar het begin van wijs zijn. En soms staat veel weten wijsheid zelfs nog in de weg ook. Nou, Salomo is allebei. Hij is wetenschapper, maar hij is ook een wijs mens. Want hij is een godvrezend mens. En hij wil voor zijn volk natuurlijk ook allebei. Het probleem van onze tijd is vaak, gemeente, dat we maar één ding willen. Die data. Dat internet, bij wijze van spreken. Maar wijs worden is wat anders. Dat is hoofdstuk 2. Niet iedereen heeft evenveel verstand. Maar het mooie is dat mensen met wat minder verstand en met wat minder kennis toch ook wijs kunnen worden. Want wat is wijsheid dan? Nou, dat is dat je kennis ook weet toe te passen. Bijvoorbeeld in het dagelijks leven. Neem even het voorbeeld van een dokter. Die kan op medisch gebied natuurlijk ontzaglijk veel weten over het menselijk lichaam, maar ja, op een gegeven moment moet er geopereerd worden en op een gegeven moment moeten er medicijnen worden voorgeschreven. Dus ik wil zeggen, het een moet wel in verband worden gebracht met het ander. Wijs zijn is dat je allerlei gebieden van kennis met elkaar in verbinding brengt. Wijs zijn is vooral dat je de mens erbij betrekt. Laten we even bij het voorbeeld van die dokter blijven. Je hebt ontzettend knappe dokters. Je bent blij dat ze er zijn. Maar soms zegt dan een man tegen zijn vrouw, hè, ja, het was net alsof hij mijzelf niet zag staan. Ik was voor hem alleen maar patiënt. nummer op de rol. Geen mens. En op de operatietafel was ik kennelijk alleen maar een stuk vlees waarin je kon snijden. Ik zeg het wat extreem natuurlijk, maar je bedoelt dan dat die dokter, hoe kundig ook, totaal niet met mensen kon omgaan. Hij vergat de mens erbij te betrekken. Hij nam niet de moeite om de mens erbij te betrekken. En dan ontbreekt je een groot stuk wijsheid. Nou, en alles wat Salomo nou zegt hier aan het begin van Spreuken is: vergeet bij al je verzamelen van kennis over de wereld niet dat er ook de mens is. En de mens, ja, dat is niet alleen maar een klomp vlees en spieren en beenderen. Een mens is geen dier. Maar een mens is een wonderlijke, geheimzinnige eenheid van lichaam, ziel en geest. En vergeet niet dat een mens dus ontzaglijk veel meer is dan een dier vanwege ziel en geest. Het gaat niet alleen om hersenen en elektrische stroompjes die daar rondgaan en alles bepalen. Het is veel ingewikkelder. En er is daarom ook veel meer aan de hand, omdat er met die mens natuurlijk een ontzaglijk probleem is. U voelt het al aankomen. Er is het probleem van zonde en kwaad. In de wereld, maar vooral in de mens. Er moet dus wat met de mens gebeuren. Ouderwetse christenen zeiden vroeger: een mens moet bekeerd worden. Dan moet dat met hem gebeuren. Anders gaat zijn leven hopeloos het doel voorbij schieten. Dan wordt zijn leven een verloren leven. Nou, we hoorden al wat het begin is van die bekering. Dat staat eigenlijk ook in vers 7. Dan maakt koning Salomo zijn belangrijkste punt. Het begin van alles is, en de hoofdzaak is, het vrezen van de Heere. Als je geen eerbied hebt voor de Heere, de grote koning, dan zul je echt nooit wijs worden. Dan zie je helemaal geen probleem bij de mens. Dan heb je geen oog voor de zonde en voor de ongerechtigheid en voor de absolute noodzaak dat daar van alles aan gedaan wordt. Maar als je eerbied hebt voor de Heere, in hem gelooft, zeg maar, dan stuit je als vanzelf op de zonde. Niet alleen in de wereld, maar vooral in jezelf. Ja, en dan heb je wijsheid nodig. Waar Salomo over spreekt, wijsheid om te leren omgaan met die wereld en met alles wat je daarover weet. Wijsheid om te gaan met jezelf, die weerbarstige zondaar of zondares. En om te gaan met de Heere, je God en Schepper. Nou, dat leer je dan uit het boek Spreuken, maar natuurlijk ook uit de psalmen en uit heel de Bijbel. Het eerste wat je dan nodig hebt, zegt Salomo in die wijsheid, dat is vermaning. De oude versie die zei tucht. De nieuwe Bijbelvertaling, niet de herziene bedoel ik, maar de nieuwe Bijbelvertaling, die zegt een leidraad voor het leven. Dat is een beetje slapjes. Een leidraad voor het leven heb je ook nodig. Maar je hebt zeker nodig tucht, vermaning. Wat is dat? Dat is dat er paal en perk wordt gesteld aan jouw hartstochten en driften, die jou brengen tot al die ongerechtigheid. Nou, wie een beetje thuis is bij zichzelf, gemeente, die begint wel te ontdekken wat en waar er nou paal en perk gesteld moet worden aan jou en aan jouw leven. En inzicht heb je ook nodig, zegt Salomo. Een christen is iemand die voortdurend tot nieuw en dieper inzicht komt. Een christen doet dagelijks ontdekkingen in dat duistere geheim van zijn eigen hart en leven, maar ook in het dagelijkse ontdekkingen in het hart van God via zijn woord. En dat inzicht resulteert in één kardinaal inzicht. Dit, ik heb het geloof absoluut nodig. Ik heb de Heer absoluut nodig om wijs te worden en zalig te worden. En om goed en recht te worden, om van mijn kwaad verlost te worden. Salomo vat het samen met drie woorden, vers 3. Om aan te nemen, zegt hij, gerechtigheid, recht en billijkheid. Dat is zoiets als eerlijkheid. Nou, ik hoef u niet te vertellen, gemeente, hoe belangrijk gerechtigheid is. Dat is komen in een rechte verhouding tot God. En een rechte gang in je leven te gaan maken. Dat is zo belangrijk dat er in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat je van de Heere Christus één ding zult ontvangen. En dat is, wat is dat ene ding? Gerechtigheid. Rechtvaardigheid. Je kunt het trouwens ook alleen maar van de Heere ontvangen. Je hoeft het nergens anders elders te zoeken. Want dan zul je geen gerechtigheid vinden. Dat is alleen maar te krijgen bij de Heere. Onze catechisme zegt, waarom is de Heere Jezus opgestaan met Pasen? Om ons de gerechtigheid te kunnen uitdelen. Dat is een mooie ontdekking, even gemeente, in dat boek Spreuken, dat het dan daar om hetzelfde blijkt te gaan dan in het evangelie van de Heere Christus, in het Nieuwe Testament. Hetzelfde, om gerechtigheid gaat het. Vandaar natuurlijk dat ik ook zoveel werk ervan maak om te zeggen, de Heere vrezen, dat is hetzelfde als in de Heere geloven. Wij moeten naar ons laatste hoofdstuk, gemeente. Een christen, zei ik, groeit in geloof en in wijsheid. Dat lezen we hier duidelijk bij Salomo in zijn inleiding op het boek Spreuken. Want hij heeft het eerst over onverstandigen. Nou, dat zijn mensen die we eerst dwazen al hoorden noemen. Die God niet vrezen en totaal geen rekening met hem houden. Maar dat kan veranderen. Ze kunnen ieder moment wel naar de Heere gaan luisteren. Een eerbied voor hem opvatten. Ik ontmoette vanmorgen een ouderling die zei, nou Toon, dat u dat zegt, maar dat is nou precies wat er met mij gebeurd is. Ik zit nog niet eens zo lang in de kerk, zei hij. Ik was gewoon een dwaas. Maar dat is helemaal veranderd. Want, ja, de Heer is in mijn leven gekomen. Dus je kunt van dwaas veranderen en dan word je schrander, zegt Salomo. Dus dat is het begin. En vervolgens is er die jonge man. Die komt nog vaak langs in dat boek Spreuken. Ja, waar staat die jonge man voor? Nou, natuurlijk voor het beginnende leven. Energiek, welgemoed, zelfbewust, onafhankelijk. Ja, maar als die niet oppast, een slaaf van hartstochten en lusten, heeft dus dringend behoefte aan kennis en bedachtzaamheid. Maar die kan die krijgen. Die zal die krijgen als die de Heere vreest en in de Heere gelooft en de Heere gehoorzaamt Dan kan een jong mens, zeker al in zijn jonge jaren ook, een lichtend voorbeeld van een christen worden. Ja, en dan tot slot zijn er de wijzen, zegt Salomo. Wie wijs is, zal toch nog blijven horen en zal inzicht vermeerderen. Juist iemand die wijs is, gaat door met horen en leren. En jongens en meisjes, dan kun je een heel oude christen tegenkomen, een heel oud mens, hè, die God vreest. En die zal zeggen, ook leer nog elke dag. Ik leer nog elke dag bij. Nou, dat is dan een echte. En daardoor krijg je echt inzicht, staat hier. En daardoor word je dus een vraagbaak voor die onverstandige en beginnende christenen. En voor de jonge mensen en de jonge christenen. Wordt zo een heel mooi plaatje, hè? Vindt u ook niet? Heb je ook nog de generaties bij elkaar. En allemaal de Heere vrezen. Allemaal steeds blijven leren. En steeds meer leren en groeien in wijsheid. Mooi plaatje van wat de gemeente is. Of zegt u nou, toch wel een beetje onrealistisch ook. Ziet allemaal nog niet gebeuren helaas in onze gemeente. Nou, hoe dan ook gemeente, ik weet dat van u natuurlijk niet, dus ik laat dat nu maar. Hoe dan ook, hoe het ook is, we willen graag natuurlijk in de buurt van Salomo eindigen. Ik blijf bij het mooie plaatje gemeente. Wat we ervan zien of niet van zien, wij eindigen bij Salomo, bij de Heer. En zeggen, het is dan toch maar zo, hè, dat je wanneer je de Heere vreest en in hem gelooft, uitkomt bij de gerechtigheid. Groots is dat. En dat christenen inzicht ontvangen. En vergezichten. Inzichten in Gods werk. Vergezichten naar zijn koninkrijk. Inzichten in Gods hart en in Gods wezen. Dat hart vol liefde. En dat christenen, wij eindigen ermee, dat christenen dus wijs mogen worden. Wijs tot zaligheid, zou Paulus zeggen. Maar ook wijs en werkelijk toegerust hier voor het leven beneden. Op aarde. Juist omdat je op de toekomst van God gericht raakt. Nou, gemeente, mijn toepassing is kort en goed. Ik zou er geen dag mee wachten om te beginnen de Heere te vrezen en in zijn grote naam te geloven en hem te vertrouwen. Je kunt hem, ik eindig bij het begin, je kunt hem echt niet missen. Amen. Wij zingen Psalm 33, vers 8. Psalm 33, vers 8. Laten wij danken en bidden. Heere onze God, wij danken u voor het heilige evangelie, ook uit het boek Spreuken. Hetzelfde evangelie als uit de brieven van Paulus en uit de evangeliën. Namelijk dat onze gerechtigheid alleen ligt in u. En dat we die alleen van u zullen ontvangen. Maar hoe groot en goed is het, Heere, dat u dat wel doet. Geven aan een ieder die maar in u gaat geloven. Aan een ieder die zijn ziel en zaligheid aan u toevertrouwt. Aan een ieder die eerbied voor u heeft en voor uw woord en voor uw heilige wet. Heere, schenk dan dat wij dat allemaal mogen doen. U de Heere vrezen. En dat we dat ons leven lang mogen doen. Ook al komt er nog zoveel tegenin. Want dat zal ook wel gebeuren. Maar dat wij toch mogen vasthouden en dat u ons vasthoudt. En dat we mogen groeien in echte wijsheid. Heer, we verzamelen ontzettend veel data. En we hebben toegang tot bijna alles. Maar geef dat we naastig zullen zoeken de toegang tot uw wijsheid. En tot uw koninkrijk en tot uw gerechtigheid. En dat we die zullen ontvangen. En laat dat nieuwe leven van u in ons mogen groeien en bloeien. Ga nu met ons, leid ons door uw Heilige Geest. Vergeef ons al onze zonden. Hoor ons om hem, Christus uw Zoon, en om zijn offer. Geëerd en geprezen zij uw heilige naam, die van u heilige en eeuwige Vader, die van u Heer Jezus Christus, Zoon van God, onze Heiland, en die van u, o goede en heilige Geest, te eren tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is Psalm 111, vers 5 en 6. Het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111, vers 5 en 6.
Thank you.
Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you. gaat het straat.